We willen met elkaar lezen Ezechiël 47 vanaf het eerste vers. Maar eerst zingen Psalm 87 en daarvan het vijfde vers. Ezechiël 47 willen we lezen, maar eerst zingen Psalm 87 vers 5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. Psalm 87, vers 5. Ezechiël 47 vanaf het eerste vers. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en zie, er vloten wateren uit, van onder de dorpel des huizes, naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort, en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand, en hij mat 1000 ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000, en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoog. Wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever der beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. En het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarmee een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat de wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij zullen gezond worden, en het zal leven. alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot Engelaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voorbrengen, want zijn wateren, die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, zo komen wij op deze maandagavond weer opnieuw tot u gevloden. Want bij u is de levensbron. Wij zijn door onze diepe val in Adam alles kwijtgeraakt, Heere. En wij dragen een hart rond wat zo boos is, en ogen die zo verkeerd zien, en voeten die zo vaak zo'n verkeerde gang gaan. O Heere, dat wij met recht door uw woord worden vervloekt en verdoemd als degenen die niet blijven in het boek der wet, wat daarin geschreven staat. Daarom, Heere, juist daarom komen we samen, juist daarom willen we ons oor ter luister leggen bij de Nederlandse geloofsbelijdenis en wat zij uit uw woord hebben opgediept. Juist omdat u de woorden van het eeuwige leven hebt, daarom komen wij tot u gevloden en roepen wij u aan, o Heere, ontferm u toch over ons en over onze kinderen. Zie ons toch niet aan in onszelf, maar zie ons toch aan in de Heere Jezus Christus, uw dierbare Zoon. Zie ons toch aan in Hem die zijn leven heeft gegeven voor zondaren. O Heere, als we onszelf dan voor u moeten aanklagen, als we onszelf dan moeten betitelen als wereld, als zondaren, als vervloekten. O Heere, wat is dan uw Zoon ons dierbaar en wat is zijn bloed ons nodig? O, wat is het ons nodig om Hem te kennen die het leven is, die gekomen is om zondaren zalig te maken, om vijanden te verzoenen, om de ongerechtigheden weg te wassen. O Heere, schenk ons daartoe vanavond dan uw woord. Dat is toch uw middel, wat u gebruikt om zondaren zalig te maken. Mag het dan uw woord zijn vanavond en niets meer, maar ook niets minder. Zet dan een wacht voor onze lippen, Heer, dat wij niet op enig moment iets zouden laten ontglippen wat niet in uw woord staat, wat niet overeenkomstig uw getuigenis is. Maar Heere, wij kunnen zonder uw geest niets doen. En daarom roepen wij of u uw Heilige Geest wilt zenden, o Vader. Of u de Heilige Geest wilt zenden, o Zoon. Of u zelf wilt komen, o Heilige Geest. U bent toch de erbij geroepene. Wij roepen tot u, kom. En wilt u vanavond in ons midden zijn? Wilt u onze zwakke schreden ondersteunen? Onze wankelende gangen? U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. Maar u kunt helpen. U bent toch van wie beloofd is dat u met de kinderen van u zou zijn tot aan het einde der wereld. U bent het toch die gekomen is als de trooster. O, wilt u dan vanavond ook komen en wilt u vanavond de woorden in onze mond leggen en de zaken in ons hart? Wilt u vanavond uw hand leggen over al onze zonden? Wilt u vanavond een kool van het altaar nemen en onze onreine lippen aanroeren en mogen we vanavond staan in de vrijheid der kinderen Gods om te spreken maar ook om te luisteren. U weet, Heere, hoe we opgekomen zijn. U weet hoe deze dag is doorgebracht. U weet de gesteldheid van een ieders hart. Misschien wel van huis gegaan, zo snel, zo druk. Nog even boos geweest, nog even snel. En nu zo moe en zo ongeschikt om te luisteren. Maar dierbare Heilige Geest, het is toch voor u niet te wonderlijk om ongeschikte luisteraars uw woorden te doen horen. Misschien zijn er vanavond gekomen, Heere, vermoeid en belast, gebogen onder de zonde en de schuld en die het zeggen moeten. Voor mij is er geen hoop en geen verwachting meer. Zou u dan vanavond die zielen eens willen opwekken en zou u hun hoofd willen opheffen en uw gunstrijk aangezicht willen doen aanschouwen? U kent ook uw kinderen die vanavond gekomen zijn, Heere. U weet waar ze gelegerd zijn. Hoe het met ze gaat, wat ze vanavond nodig hebben, wilt u dan ook in het schenken van uw woorden, maar ook in het toepassen van uw woorden, schenken dat er op de daken mag worden verkondigd wat in de binnenkamer is geschied. Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan. Geeft u vanavond Aarons en Hus. Geef zuchters, Heere, die mee mogen zuchten, mee mogen bidden, om het samen alleen van u te verwachten. Tot eer van uw grote naam, tot zaligheid van zondaren, uit genade. Amen. U mag, terwijl u Ezechiël 47 en nog bijhoudt, ook de Nederlandse geloofsbelijdenis opslaan bij artikel 8. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8. Want de achterliggende keren hebben stilgestaan bij de eerste twee zaken die ons daarin worden aangewezen. Namelijk God de Vader als de oorzaak en de oorsprong en het begin aller dingen. En de vorige keer stilgestaan bij de Zoon als het woord en de wijsheid en het beeld des Vaders. En dan vanavond willen we stilstaan met Gods hulp bij de Heilige Geest, zoals u dat daar leest. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Dus de Heilige Geest is de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en van de Zoon. We vanavond proberen om met elkaar een blik te werpen in de Heilige Schrift, wat ons daarin wordt geopenbaard aangaande de Heilige Geest. En niet voor niets heb ik u voorgelezen Ezechiël 47. Ezechiël 47, waar we in deze, nou toch misschien wat moeilijke woorden, heel veel onderwijs krijgen over de Heilige Geest. En ik wilde vanavond dat proberen te behandelen aan de hand van een zevental vragen. Het is misschien sowieso goed om dat vanavond eens mee te nemen. Als u de Heilige Schrift leest, dan gaan heel veel dingen aan u voorbij. Als u zo'n Bijbelgedeelte, ik las het thuis ook aan de tafel voor de kinderen, dan gaat er veel aan je voorbij. Wat betekent dat nou eigenlijk allemaal? Daarom moeten we de Bijbel niet lezen, maar moeten de Bijbel bestuderen. En de Bijbel bestuderen doen we door aan de tekstwoorden vragen te stellen. Dat willen we vanavond ook doen. We willen vanavond vragen stellen aan de tekstwoorden die naar ons toekomen met betrekking tot die wateren. Er vloeien wateren in onze tekstwoorden en we willen de volgende vragen daaraan stellen. De eerste vraag is: wat beelden deze wateren uit? Wat betekent dat? Het tweede is: waar ontspruiten die wateren uit? Waar komen ze uit voort? Het derde is: hoe vloeien die wateren? En de vierde is dan, waarheen vloeien zij? Dus eerst hoe zij vloeien en vervolgens waar zij heen vloeien. Het vijfde is: wat bewerken zij? Dus wat is het gevolg als die wateren ergens komen? Het zesde is: wat gebeurt er met die wateren? Want daar gebeurt ook iets mee. En het zevende is: wat is haar beperking. Dus een zevental vragen. En je zou die vragen eindeloos kunnen uitbreiden. Maar op deze manier kunnen we zoeken onder de inwachting van Gods geest om te verstaan wat Ezechiël heeft willen schrijven hier in het 47e hoofdstuk, om daar onderwijs uit te ontvangen aangaande de Heilige Geest. De eerste vraag, wat beeldt dat water af? Als we in het eerste vers kijken, het eerste gedeelte van het eerste vers, dan lezen we: daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes en zie, er vloten wateren uit. Wat is het water wat hier vloeit uit de tempel? Nou, u kunt de kanttekeningen daarop naslaan, dat heb ik ook gedaan om daar onderwijs uit te ontvangen, en de kanttekeningen die zeggen: dat is een afbeelding van de gezonde en zaligmakende leer des evangelies. Dus wat vloeit er uit de tempel? Waar wijzen deze wateren op? Wel, op de zaligmakende, gezonde leer van het evangelie. Nou, daar heeft ook Jesaja over geschreven. Als we in Jesaja 11 zouden lezen, dan lezen we daar dat er een tijd zal komen dat de aarde vol van kennis zal zijn. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En dan zeggen de kanttekeningen daar in Jesaja 11, dat zijn de wateren van de kennis van God. Dus als hier wateren uit de tempel vloeien, dan gaat het over de zaligmakende leer van het evangelie. En wat werkt dat evangelie uit? Dat er kennis komt. Nou, ik heb u daar al heel vaak op gewezen, dat de Heere in de Bijbel zegt: mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Dus de eerste functie van die wateren uit de tempel is dat mensen tot kennis komen. U weet wel dat in de Statenrechtheid de heerlijkheid van Adam en Eva bestond in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En die wateren die vloeien uit de tempel en die brengen de mens weer tot kennis, ware wijsheid. Het tweede, als we in Jesaja door zouden lezen, dan komen we in het 12e hoofdstuk en daar wijst ons Jesaja op een tweede betekenis van deze wateren. En daar lezen we dat het gaat over de geestelijke gaven en de geestelijke weldaden. Dus uit die tempel vloeit de waarheid, het woord van God. Het brengt tot kennis, maar het schenkt meer, want kennis maakt opgeblazen. Alleen kennis maakt niet zalig, maar door die wateren vloeien de weldaden en de geestelijke gaven naar de mensen toe. En het derde is, die wateren worden door Zacharia, worden die afgeschilderd als een fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dus, er komt water uit de tempel, het is het ware evangeliewoord. Het brengt tot kennis, het schenkt geestelijke gaven, maar het is ook tot afwassing en tot reinigmaking van alle vuile zonden. Dat is het eerste. Dus dat is de betekenis van dat water wat uit de tempel vloeit. En de tweede vraag die we vanavond wilden stellen was: waar zij dan uit ontspruit? Wat is de bron waar dat water uit voortkomt? Nou, we lezen dat in vers 1b, hè, dat de wateren daalden uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. Dus dat water, dat heeft een oorsprong, nou niet ergens in een gebergte waar het een bron is, maar dat water dat begint te lopen vanuit de tempel. En dan heel specifiek vanuit de tempel van de plaats waar het brandofferaltaar stond. Nou, waar wijst ons het brandofferaltaar in de tempel op? Op het offer van Christus. Het brandofferaltaar met die hete vurige kolen die heen wezen naar de hitte van Gods gramschap en de hitte van Gods toorn, was een afbeelding van het kruis op Golgotha, waar Christus gelegd zou worden, met eerbied gesproken op de hete kolen van de toorn en de gramschap van God over de zonde. Dus als we nu zien dat water begint te vloeien uit de tempel, komt het bij het brandofferaltaar vandaan en het leidt ons in gedachten naar Golgotha. Daar is dat water gaan vloeien. En kinderen die weten dat misschien wel. Waar is op Golgotha water gaan vloeien? Toen een van die krijgsknechten de speer nam, niet waar. En in de zijde van Christus die speer stak, wat kwam er toen uit? Bloed en water. Die speer die stak in de zijde van Christus en daar werd een fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat wat daar uit de zijde van Christus is gaan vloeien, dat is wat Ezechiël hier ziet. Dat komt hier dus bij het brandofferaltaar vandaan. Daar is uit de zijde van Christus een stroom ontsproten. Water. Kanttekeningen zeggen het ook. Het is een voorbeeld van onze Heer Jezus Christus en van zijn enig offer aan het kruis. Afgebeeld door het water wat uit zijn zijde vloot. Maar als u nu zo dat beeld van Jeruzalem voor ogen neemt en er komt een stroom daar bij het brandofferaltaar vandaan, dan zou je wel de vraag kunnen stellen, gaat dat beeld met de zijde van Christus dan toch niet, ja, wat met eerbied gesproken, wat mank? Hoe kan dat nou vergelijkbaar zijn? Uit de zijde van Christus kwam toch heel weinig water. Hoe kan dat kleine beetje water uit de zijde van de zaligmaker nou een stroom, een zichtbare stroom van water zijn? Nou, als u in het tweede vers leest en ziet de wateren sprongen uit de rechterzijde, dan, en u zou in de grondtaal onderzoeken wat daar in het Hebreeuws staat, dan leest u daar het waren druppeltjes, hele kleine druppeltjes water, kwamen uit die tempel, uit de rechterzijde van Christus, uit de rechterzijde van de tempel. Hele kleine druppeltjes water. En daarom is het ook zo nodig om de volgende vraag met elkaar te stellen. Maar hoe vloeien die dan? Want wat doen hele kleine druppeltjes water uit een tempel in een warm land met een hete zon die verdampen, die verdwijnen? Maar we lezen hele andere dingen. We lezen namelijk dat als die wateren gaan vloeien, in het derde vers, dat Ezechiël moet gaan meten 1000 ellen... Dat is ongeveer 520 meter. En dan is dat kleine druppelende stroompje uit die zijkant van de tempel is al een water waar je tot aan je enkels in kunt staan. Kleine druppelstroompje is na 520 meter al een stroom waar je tot aan je enkels in kunt staan. En dan moet Ezechiël opnieuw weer 1000 ellen meten, weer 520 meter verder gaan. En dan komen diezelfde druppeltjes al tot aan de knieën. En dan moet hij weer 520 meter verder meten, 1000 ellen. En dan raken hem de wateren al tot aan de lendenen. En dan nog eens, dus hij is ruim 2 kilometer verder. En dan is dat kleine druppelstroompje een watervloed geworden waar je in zwemmen kunt. Wonderlijk, hè? Er is iets wonderlijks met dit water. Iedere bron die vloeit, wordt gaandeweg ondieper. Onderweg zakt er water weg, de grond in. En verdampt water, dat wordt steeds minder. Maar deze bron begint heel klein en wordt gaandeweg steeds dieper en dieper en dieper, zodat het uiteindelijk een stroom is waarin je zwemmen kunt. Het is net als de Heer Jezus gezegd had, hè, over het koninkrijk der hemelen, dat het te vergelijken was met een mosterdzaadje. Het begint als een heel klein zaadje.
maar het groeit uit tot een ontzaglijk grote boom waar de vogelen des hemels in kunnen nestelen. En wat betekent dan die voortgang van dat water, wat al dieper en dieper wordt? Het wijst erop dat het evangelie van Christus, het evangelie van Gods woord, door de bediening van de Heilige Geest, steeds verder, steeds rijker, steeds dieper wordt. Het wijst op de voortgang van het evangelie. Het gaat door het welbehagen van God gelukkiglijk voort. Zo diep dat je erin zwemmen kunt. We hoorden Paulus het uitroepen, hè? O diepte des rijkdoms. Beide de wijsheid en de kennis Gods. Wie kan God doorgronden? Wie kan het wonder van het evangelie doorgronden? Wie zou daarin zwemmen, in die zeeën van dat welbehagen, in die zeeën van de liefde? Die zou in verwondering wegzinken. Wat allemaal daar op Golgotha begon, met dat kleine druppeltje uit de zijde van Christus. Wordt een zee een vloed waarin je eeuwig wegzinken kunt. En dan de vierde vraag is, maar waar vloeien deze wateren dan heen? Dus we hebben nu gehoord hoe ze vloeien, namelijk hoe verder, hoe dieper. Maar nu is de vraag, waar vloeien zij dan heen? We lezen dat in het 8e vers. Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld, daarna komen ze in de zee. Dus die wateren die vloeien uit de tempel. Als je het kaartje zou nemen van Israël, dan is dit een hele wonderlijke gang. Dat water gaat eerst omhoog naar Galilea. Vervolgens gaat het naar de vlakte. Nou, de vlakte, dat is Moab, het vlakke veld van Moab. En vervolgens dan gaat het zo rond en dan gaat het weer terug richting de zee. En dat is de Zoutzee of de Dode Zee, die we allemaal kennen als dat ontzaglijke gebied waar niets leeft. Dat gebied waar Sodom en Gomorra eertijds waren. Daar vloeit het naartoe. En nu moeten we vanavond onze oren spitsen. Want misschien dat u tot nu toe hebt gedacht, nou ja, dat is alles interessant, maar nu wordt het echt interessant. En nu wordt het echt indrukwekkend. Want waar vloeit dat evangelie nu eigenlijk naartoe? Waar vloeit dat water van de geest naartoe? Nou, allereerst dus heeft het haar gang door Jeruzalem. Nou, je zou toch zeggen als in Jeruzalem de zaligmaker is verloochend en de zaligmaker onrechtvaardig is veroordeeld. Als door de mensen die in Jeruzalem woonden de zaligmaker is gekruisigd. Dan zou je toch niet verwachten dat als die stromen die daar ontspruiten uit de tempel, die heen wijzen naar de uitgieting van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, dat als de Heilige Geest dan komt, dat water van het evangelie in Jeruzalem een plaats zou krijgen. Je zou toch zeggen, daar niet. Het evangelie komt eerst bij de moordenaars van Christus. Het evangelie komt eerst weer opnieuw met Pinksteren bij degenen die hebben uitgeroepen, kruist hem, kruist hem. Die Barabbas hebben gekozen boven de Heer Jezus. Het werk van de Heilige Geest is onpeilbaar diep. Het werk van de Heilige Geest is onzeggelijk groot. Waarom zou hij nog enig werk besteden aan Jeruzalem? Maar hij deed het. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren en die stroom is gaan vloeien. Allereerst door Jeruzalem. Zo had de Heer Jezus het gewild, dat het evangelie verkondigd zou worden van bekering en van vergeving der zonden onder alle volkeren, maar beginnende van Jeruzalem. Genade, een pardonbrief voor zijn eigen moordenaars. Niet die overtuigd van zonde uitroepen om vergeving. Het water van de geest vloeit naar verstokte, verharde moordenaars van Christus, om ze vervolgens tot erkentenis van hun zonde te brengen, vanzelf. Maar het is de genadige stroom van de Pinkstergeest naar de moordenaars van Christus. Nou, vanavond is het al direct de vraag. Hè? Heeft dat voor u enige betekenis? Heeft het voor u enige betekenis dat u in uw leven de zalige maker gekruisigd hebt? Of hebt u dat niet gedaan? Hebt u Christus die u in het evangelie is voorgesteld en is verkondigd, hebt u hem niet verworpen? Hebt u hem niet met uw leven, met uw gedrag, met uw daden gekruisigd? Hebt u niet uitgeroepen met alles wat in uw gedrag en in uw doen en laten was, kruist hem, weg met deze? Ik heb geen boodschap aan hem, ik wil hem niet. Is dat niet de zonde van de kerkmens? De verwerping, de kruisiging van Christus zoals hij in de verkondiging aan ons voorgesteld wordt. En tot diegenen gaat opnieuw. Wie kan de onuitputtelijke geduldigheid van God peilen? Opnieuw komt het water van de Pinkstergeest tot diegenen. Opnieuw, uit de zijde van Christus, die gij gekruisigd hebt. We zullen zo meteen zien wat daar de vrucht van is. De tweede, waar vloeit deze stroom heen? Dus eerst door Jeruzalem heen en dan vervolgens vloeit het naar Galilea. En dan staat er nadrukkelijk naar het voorste Galilea. En wat ligt er in het voorste Galilea? Chorazin. U kent die woorden wel. Wee u Bethsaida. Wee u Chorazin. Als in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Maar gij, u die tot de hemel toe verhoogd zijt, u die zoveel krachten en wondertekenen en verkondiging hebt gezien en hebt gehoord, u zult tot de hel toe nedergestoten worden. Het afscheid van Christus was een woord van eeuwig oordeel voor Galilea. Zij hadden hem niet geloofd. Ze hadden zijn dienaren verworpen. Ze hadden zijn evangelie weggewuifd en hij had ze volgehouden. Hun einde zou zijn de hel. U zult daarin nedergestoten worden. Is het daarom niet wonderlijk dat als dat water uit de tempel gaat vloeien, het water van kennis, het water van vergeving van zonde, het water van gaven van de Heilige Geest, dat het eerst door de bloedstad stroomt, de moordenaars van Christus, en vervolgens naar Galilea stroomt, het gebied waar de meeste verwerpers van Christus woonden, waar hij het meest wonderen en tekenen heeft gedaan, en waar ze hem het meest hebben verworpen, waar hij het zwaarste oordeel over heeft uitgesproken, dat ze ter helle zouden worden nedergestoten. En wat gebeurt er dan? Het water van verzoening, het water van genade en vergeving vloeit in een rechte lijn naar Galilea toe. Wonder van genade. Dat God ze nog niet in de hel had gestort, maar ze opnieuw bezoekt. Opnieuw met het water van het evangelie, met het water van de Heilige Geest. En dan vloeien die wateren door. Dus eerst door Jeruzalem en dan gaan ze naar Galilea. En dan gaan ze het vlakke veld in van Moab. En ik heb zitten zoeken en ja, gedacht, wat zou de Heilige Geest hier nu mee te zeggen hebben? Waarom vloeien die wateren nu speciaal naar Moab? Moab, wat, ja, waar de heidenen woonden. En waarom moest dat dan daar naartoe? En toen, al onderzoekende, kwam ik in nummer 24, waar we lezen over Bileam. Bileam, die door koning Balak was ingeschakeld om dat volk te vloeken, weet u nog? En Bileam, die dat iedere keer niet kon, die allerlei zegeningen moest uitspreken. Bileam, die uiteindelijk dat listige plan bedacht had om dat hele volk te laten, uit de gunst van God te laten vallen door zich te vermengen met die heidense vrouwen, weet u het nog? Dat is Moab. Toen ik daar zo in aan het lezen was en onderzoeken was, maar wat heeft dat dan te zeggen? Waarom staat dat nou zo bijzonder en zo expliciet hier beschreven? Toen las ik een van die voorzeggingen, een van die profetieën die Bileam daar heeft uitgesproken over dat volk van Israël wat daar lag. En toen ik dat las, toen werd ik diep ontroerd. Allereerst werd ik diep ontroerd hierom. Dat de Heilige Schrift zo'n onzeggelijk schone eenheid is. Dat als ik in Ezechiël lees, of ik lees van de Pinksterdag, of ik lees van Golgotha over de zijde die door die spies is geopend, of ik lees in Zacharia van een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, en dan lees ik opeens in Numeri, dan lees ik daar van een heidense Bileam die daar een profetie doet. En wat profeteert die man? Precies wat hier gebeurt. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zij zich uit. Als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als sandelbomen, als cederbomen aan het water. En zijn zaad zal in vele wateren zijn. Bileam, die heidense profeet, heeft daar zoveel eeuwen terug, precies in al zijn dwaasheid voorzegd en geprofeteerd, wat Ezechiël later ook moest profeteren en wat met Pinksteren is gebeurd. Dat de wateren zijn gaan vloeien, ook naar Moab. En dat die wateren ervoor zouden zorgen, wat we zo meteen zien, dat er bomen zouden groeien. En dat die wateren vol zouden zijn van vissen. Bileam had het in al zijn dwaasheid precies voorzegd. En tot slot, dan vloeien die wateren nog door en waar komen ze dan? Nou, we hoorden het al, op die plaats waar Sodom en Gomorra zijn geweest. De Zoutzee. De Dode Zee. Ik weet niet of u ooit daar bent geweest of daar plaatjes van hebt gezien, maar het is de meest dode plaats die er op aarde is. En waarom is dat die meest dode plaats die er op aarde is? Wel, omdat daar in Sodom en Gomorra van die roepende zonden waren. Van die zonden die naar de hemel toe riepen, die naar de hemel toe schreeuwden. We horen dat de engelen zelf zeggen, hè, we gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren. En de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Er zijn niet zoveel steden waarvan we in de Bijbel lezen dat God speciaal engelen heeft uitgezonden om de zonden van zo'n stad te bezien en vervolgens zo'n stad te verderven. We lezen van niet zoveel steden die met vuur zijn verbrand. We lezen van niet zoveel steden waar nota bene twee engelen in een huis overnachten en alle jongens en mannen van de stad tezamen kwamen om de engelen te verkrachten. Daar lezen we niet zoveel van. We lezen niet zoveel in de Bijbel van steden waar homofilie en al dat soort sodomitische zonden zo openbaar werden uitgeleefd. Het was zo'n stad, zo vol van ongerechtigheden, zo walgelijk in Gods oog, zo luid geroep tot de hemel. Zo schaamteloos. Dat God die stad bijzonder heeft vernietigd tot de dag van vandaag. En waar vloeien de wateren uit de zijde van Christus heen? Naar deze zee. Daar waar die mannen die met mannen schandelijkheid bedreven. Die iedere gast die in die stad maar een stap binnen durfde te zetten. Met z'n allen. Nou ja. Schandelijk wilde behandelen, laat ik het maar zo zeggen. Waar notabene engelen, zo gezegd, het vege lijf nog net konden redden. Zo vol ongerechtigheden. Waar vloeit het water van de geest naartoe? Naar Sodom, naar Gomorra, naar deze dode zee. Nou, misschien zit er vanavond ook iemand hier die zegt, zo doe hij ook aan mij. Want wat u zei over Jeruzalem, dat vermoorden van Christus, dat verwerpen van Christus, dat ken ik. Misschien zit er vanavond iemand bij en die zegt, ja, zoals daar in Galilea, al die wonderen, al die tekenen, alles wat daar geschied is, en toch bleven ze ongelovig. En dat oordeel van God daarover, dat ze tot de hel toe zouden worden nedergestoten, dat geldt mij. Ik ben opgegroeid in een familie waar kinderen van God waren. Ik ben in een kerk opgegroeid waar ik heb gezien hoe mensen tot waarachtige bekering kwamen. Ik heb ze gesproken. Ik heb Gods handelingen in mijn leven gezien. Ik heb uitreddingen. Zo bijzonder. Ik heb gebedsverhoringen. Zo bijzonder. God heeft zo tastbaar in mijn leven gehandeld. En toch ben ik ongelovig gebleven. Toch heb ik Christus nog altijd verworpen. Ook van mij geldt. Tot de hemel toe verhoogd. Zo bijzonder begunstigd. Maar ik zal tot de hel nedergestoten moeten worden. Dat is mijn lot. Misschien zit er vanavond iemand die zegt, ik heb gezondigd, man. Dat durf ik tegen niemand te zeggen. Ik heb zonde begaan in mijn leven. Dat durf ik aan niemand te belijden. Eén ding weet ik wel, dat de ongerechtigheden van Sodom mij niet vreemd zijn. Kan. En dat de roepende zonden tot de hemel mij niet vreemd zijn. En dat ik eigenlijk verwacht, ieder ogenblik, dat ook het zwavel en het vuur over mijn leven zal regenen. Hoor, vanavond, waar het water van de geest, waar het water van het evangelie, zuiver als kristal naartoe vloeit. Zelfs naar Sodom. Zelfs naar Gomorra. En dan de volgende vraag. Wat bewerkt dat water dan? Want misschien zegt u vanavond, er is iets in mijn hart wat moed grijpt en zegt, dan zou het misschien ook voor mij nog kunnen. Maar wat doet dat water dan? Als dat water dan komt, wat werkt dat dan uit? Nou, het eerste wat we daarover lezen, lezen we in het 7e vers. Als ik wederkeerde zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Wat gebeurt er als het water van de geest gaat vloeien, als het zuivere evangeliewoord gaat vloeien? Wat gebeurt er dan? Dan gaan er bomen groeien. En wat zeggen de kanttekeningen? Die zeggen, dat zijn de menigten van de uitverkorenen, die door de kracht van dit water overal zouden wassen en vruchtbaar zijn in alle goede werken, tot Gods eer en stichting van de naaste. Wat gebeurt er als dat water uit de zijde van de gezegende Heer Jezus Christus gaat vloeien? Wat gebeurt er als dat water komt in die ongelovige stad Jeruzalem? En dat ongelovige Bethsaida en Chorazin doortrekt, wat gebeurt er dan? Dan worden er kinderen Gods geboren. Uit water en geest. En hoe worden die kinderen dan, die kinderen van God, die dan afgebeeld door Ezechiël, wel door bomen? Nou, dat gebeurt in de Bijbel op veel plaatsen, ook in de psalmen. Bijvoorbeeld ook in Jesaja 44, hè, dat Gods kinderen zullen uitspruiten tussen het gras als de wilgen aan de waterbeken. Dus die kinderen van God zullen uitspruiten. Waar dat water komt, worden mensen bekeerd. En daarom hamer ik er iedere week bijna op dat u waarde moet hechten aan het woord. U zegt, waarom worden er zo weinig mensen bekeerd? Omdat zo weinig het ware woord wordt verkondigd. Want Kolbrugge zegt, werp het woord erin en je zult grote dingen zien. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Het is een stroom. Als dat water van het woord gaat vloeien, worden er mensen bekeerd. Ongetwijfeld. En er staat ook niet eens één of twee bomen, maar er staat dat het er heel veel zullen zijn. Zeer veel geboomte. Maar het woord komt veel vrucht. U zegt, bij ons is er weinig vrucht. Nou, dan moet je je afvragen of bij u het woord klinkt. Radicaal, hè? Wat staat er? En wat werken die wateren dan uit? Wat doet de Heilige Geest als dat water komt? Zullen we kort daar in de Heilige Schrift eens naar zoeken wat dat dan bevindelijk uitwerkt als die wateren komen. Het eerste wat de Heilige Geest doet als deze wateren komen, is een dorst verwekken naar dit water. Want dat water kan wel komen daar in Galilea, met dat zuivere evangeliewoord, maar ze hebben Christus verworpen en ze zullen ook zijn dienaar en ook zijn woord en ook de stroom van dat water van dat woord zullen ze verwerpen. En daarom lezen we in Amos 8 zo schoon. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, nog een dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. Dus wat doet de Heilige Geest als hij water zendt naar Galilea? Dan zendt hij eerst honger en dorst naar Galilea. Dat die mensen gaan verlangen om het woord te horen. Ze zullen het zoeken, maar ze zullen het niet vinden. Amos zegt, ze zullen zwerven van zee tot zee, van het noorden tot het oosten. Ze zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Dus wat is veelal de werking van Gods geest, voor hij dat water van het woord zendt? Maakt hij het woord eerst dierbaar. Lees dat ook bij Samuel. Hè? Als u leest van als God Samuel gaat roepen. Dan lezen we dat het woord was in die dagen dierbaar. Dat betekent het was er bijna niet. En er was geen gezicht, geen profetie, geen verkondiging. En toen ging God Samuel roepen. Om als weer zo'n heel klein druppeltje een stroom te vormen. Dat doet God altijd. Hij wekt eerst een honger en een dorst naar het woord. Zodat Amos zegt, uiteindelijk hè, zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten. Mag dat eens vragen vanavond. Heeft u ooit naar het woord van God gesmacht, verlangd, gedorst? Dat u met David kon uitzingen, hè, van 42. Als een hert verlangt naar waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God, naar uw woorden, om uw woord te horen. Die honger werkt God. Ik ben vanavond misschien wat radicaal, maar ik zeg het toch. Als u meent bekeerd te zijn, maar geen honger naar het woord hebt ontvangen, en geen verlangen om het woord te onderzoeken, en te lezen Ook in onze oudvaders enzovoorts. Als dat er nooit gekomen is, moet je maar ernstig afvragen of je door de Heilige Geest bent bearbeid. Want voor hij dat water zendt, zendt hij eerst dorst. Opdat ze, zegt Jeremia in Jeremia 31, zullen komen met smekingen, met geween zal ik ze voeren en ik zal ze leiden. En waar leidt God ze dan naartoe? Naar die waterbeken. Die uit de zijde van Christus vloeien. Dat stromende, heldere, frisse water van Gods woorden. Heb je ooit naar gedorst? Eén slokje van het levende water. Van het water hier dat je erin graaft en zoekt en zegt, oh, dat ik er meer van mocht kennen en meer van mocht verstaan. Ik dorst ernaar. Ik zei het al, zo werkt God. Hij werkt dorst. De ellendigen en de nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Maar dan, zegt de Heere, dan zal ik horen. En ik zal rivieren op hoge plaatsen openen. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Dat is de belofte van de Heilige Geest geweest. Als de Heilige Geest komen zou, heeft Joël gezegd, dan zal die geest worden uitgegoten. Dat is wat op Pinksteren is gebeurd. Water gieten op het drogen, op het dorstige. En dan, als dat water gegoten is, dan zal het uitspruiten. Dan zal dat geboomte er komen, zoals we al zeiden. Dus dat is het eerste. Dat water komt en dat water, dat maakt, dat zorgt dat er bomen groeien. Het tweede is, als dat water komt in zeeën, nou waaronder de Dode Zee, heel de afspiegeling van de vloek die op Sodom en Gomorra ligt, als daar het water van de geest in komt, dan wordt dat water gezond. Nou, dat is, nogmaals dan zou je eigenlijk eens moeten onderzoeken hoe dood dat water van de Dode Zee is. Maar als daar het water van de geest in komt, dan wordt dat dode levend. Er schijnt geen organisme in dat water te kunnen leven. Niets. Maar als dat water levend wordt, zegt Ezechiël, dan zal het geschieden. Alles zal leven waar deze beek zal komen. En dan nog iets. Dus als dat water stroomt en die bomen groeien eraan en alles gaat leven, dan gaan er ook zeer veel vissen in dat water zwemmen. En daar gebruikt Ezechiël een ander beeld. Dus hij heeft het beeld van de bomen gebruikt als zijnde de kinderen van God. Maar hij gebruikt nu een ander beeld. Hij gebruikt nu de vissen. Vissen als mensen. Mensen als verloren zondaar. En wat gebeurt er dan met die waterstroom? Dat was de zesde vraag. Waar die vissen dan in zwemmen, daar worden vissers gezien. In tiende vers. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan. Van Engedi af tot en Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee. Zeer menigvuldig. Daar zullen aan die stroom zullen de dienaren van het evangelie staan en die zullen het net van het woord erin werpen en ze zullen zeer veel vis vangen. Had de Heer Jezus gezegd tegen de apostelen, dat ze hem moesten volgen en dan zou hij ze vissers der mensen maken. En hij had tegen Petrus gezegd, vrees niet, gij zult mensen vangen. Heb je het weer, hè? Dus als die waterstroom komt, dan staat er niet, er zal eens één of twee bomen gezien worden, maar zeer veel bomen. Vervolgens zeer veel vissen, Vervolgens staan er niet één of twee evangeliedienaren, maar er staan heel veel vissers. Over die hele afstand tussen die twee plaatsen staan allemaal vissers. En die werpen allemaal dat net van het evangelie erin. En die vangen allemaal veel vis. Nou, u zegt, waren we daar toch getuigen van? Mochten wij die tijd toch beleven dat dit alles wat Ezechiël nou heeft voorzegd, hè, dat dat ging gebeuren. Maar mag ik u vanavond zeggen, dat is de tijd waarin wij leven. Ezechiël beschrijft de tijd van het Nieuwe Testament na Pinksteren. Alles wat wij hier hebben afgeschilderd gezien vanavond, dat water uit de zijde, Christus is gekruisigd, zijn zijde is doorstoken en het water is gaan vloeien. Dat is geschied. En dat water is gaan vloeien op de Pinksterdag, toch? 3000 bomen. Een paar hoofdstukken verder, 5000 bomen. Het water is door Jeruzalem gegaan. Het water is gegaan naar Galilea. Wonderlijk hoor, onderzoek de schriften. Zul je zo'n lust in krijgen. Ja. Weet je wat er gebeurd is? Toen Saulus kwam, blazende, dreiging en moord. En toen Stefanus gestenigd werd, wat gebeurde er toen? Al die discipelen moesten vluchten. En waar vluchten ze naartoe? Galilea. Dus door het oordeel heen werkte God dat die dienaren vluchten naar Galilea. Wat deden ze daar? Ja, ze namen dat water van de geest mee. Het vloeide zo daarheen. Het is geschied. Het is in de zee, de dode zee, gekomen. Er zijn na Pinksteren in die wereldzeeën menigten, ontelbare menigten van mensen tot waarachtige bekering gekomen. Er zijn ontelbaar veel dienaren van het evangelie geweest die hebben gestaan aan die zeeën, aan die wateren, die het evangelie net hebben uitgeworpen, die oneindig veel vissen hebben binnengehaald. Die gemeente die zalig wordt, die is al zo groot boven. Dit is al grotendeels vervuld. Maar het wordt nog vervuld. Nog vloeit het water uit de tempel. Nog uit zijn zijde. Nog. Nog tot die verloren zondaren. Nog tot die vuile, ongerechtige zondaren. Nog tot die verwerpers van het evangelie. Het is dezelfde geest. Daarom hebben we ook straks weer Pinksteren. Dan herdenken we het dat het begonnen is. Maar we herdenken niet dat het gebeurd is. We herdenken dat het begonnen is en het gebeurt nog. U zegt, wat zie ik ervan? Wat zie ik er weinig van? Wat zijn er eigenlijk weinig dienaren van het evangelie? Wat is er eigenlijk weinig bediening van de geest? Wat zie ik weinig van die waterstromen van het evangelie? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Waarom zien we niet menigten van bomen? Waarom moet u misschien zeggen, ik ken maar een enkel kind van God? Ik ken maar een enkele evangeliedienaar. Ik hoor bijna nooit dat er een vis gevangen wordt. Hoe komt dat? En dat was de zevende vraag, hè? Haar beperking. Vers 11. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Dat water komt dus wel. En het komt wel daar in die dode zee. Maar niet de hele zee wordt gezond. Er zijn modderige plaatsen, er zijn moerassige plaatsen en die worden niet gezond. Die worden tot zout overgegeven, die blijven verloren. Nou, de kanttekeningen zeggen, hierdoor kan men verstaan het onderscheid dat er zou zijn tussen de uitverkorenen, die de voorzegde genade zouden deelachtig worden, en de verworpenen, die in hun vuiligheid zouden blijven liggen en verloren gaan. Dus die wateren die vloeien en die maken gezond en die wekken tot leven enzovoorts. Maar niet alles waar het langs vloeit komt tot leven. Er is onderscheid. Sommigen worden door dit water tot leven gewekt. Sommigen groeien als een rechtvaardige aan die waterstromen. Sommigen hebben iedere maand nieuwe vruchten. Sommigen drinken maar iedere dag uit de waterbeken van het evangeliewoord. En sommigen blijven dood.
Enerzijds hebben de kanttekenaren daar natuurlijk gelijk in dat dat te maken heeft met de verkiezing.
De geest waait waarheen hij wil. Ook die wateren vloeien waarheen hij wil. Dat is het eerste.
Maar het tweede, Ezechiël wijst ons op modderige plaatsen, op moerassige gronden.
Wat is het onderscheid tussen helder water en water wat in een modderige grond stroomt? Daar waar het modderig is, daar wordt het water troebel. Daar wordt het water vermengd met modder. Dus waar heeft dat water zijn kracht, zijn levenwekkende kracht? Daar waar het in haar volle helderheid en puurheid stroomt.
Er zijn ook plaatsen waar dit water wel ook stroomt, maar waar het zich vermengt met modder.
Wat zou dat kunnen betekenen? Zou het in de eerste plaats kunnen zijn de vermenging van het ware, zuivere, kristalheldere woord van God met de modderige, godsdienstige uitvindingen en bedenksels van mensen? Want ik zei het, waar het ware woord vloeit, wordt veel vrucht gezien. Waarom is er zo weinig vrucht? Omdat er heel veel water modderig is. Niet het zuivere evangeliewater van recht en van genade, van verzoening door voldoening, van wet en evangelie, van dood en van leven, van Christus alles en alleen. Maar mengen, gemengd modderig water, u wat en God wat, Christus iets en ik iets, u wat doen en hij wat doen. Niet door de dood tot het leven gebracht, maar door een beetje modderig opwerken, verbeteren, proberen om je aangenaam te maken voor God. Het is dan wel niet het kristalheldere water van de werking van de geest, maar het mag toch ook er zijn. Nee, dat is modderwater. Dus dat is het eerste. Daar waar het water van het evangelie modderig wordt, vermengd wordt, verliest het haar kracht. Daarom zeg ik zo vaak dat u moet doen wat die Bereërs deden. Als u een woord verkondigd wordt, moet u onderzoeken of het ook al zo is. Als u onder een woord zit wat niet het heldere, kristalheldere evangeliewoord van de schrift is, is het krachteloos. Wordt u er misschien wel ziek van, maar u sterft er niet van. U komt er ook niet door tot leven. U draagt er ook geen vruchten door. Het is niet het woord van God alleen. Dus dat is het eerste. Modderwater, vermenging. Ja, dan kun je de geschiedenisboeken van lezen. Lees maar bij Luther bijvoorbeeld. Hè. De vermenging van wet en evangelie bijvoorbeeld. Maar ik zal dat rusten. Het tweede. En ik geef u dat mee ook voor mezelf om daar over na te denken. Waar dat water komt, maakt dat water scheiding. En het verdraagt geen vermenging tussen de wereld en het woord. En is dat ook niet, en het klaagt mij ook zelf aan, en daarom ik wijs niemand aan, maar ik leg het u voor ter overdenking, is dat niet waarom het woord zoveel haar kracht verliest, omdat het moet stromen door zoveel wereldzin en wereldgelijkvormigheid, waardoor het troebel wordt. Het heeft me niet meer dat heldere, krachtige werk.
U kunt ook in uw eigen leven daarover nadenken. Wat maakt dat het water des levens in uw leven nog geen kracht gedaan heeft? Wat maakt dat het zo troebel en zo modderig is? Is het niet omdat wij toch zo graag twee heren dienen? De God van het zuivere water uit de zijde van Christus en de modderige God van deze wereld. En het toch zoeken te vermengen en zoeken samen te laten bestaan, maar het verliest haar kracht. Daarom enerzijds was het vanavond een woord van bemoediging. Dat water uit de zijde van Christus vloeit naar plaatsen waar u woont. Dat is het eerste. Misschien zegt u nou, u beledigt me hoor. Nou ja, als u nooit in Sodom en Gomorra hebt gewoond, bevindelijk, dan moet u nog harder roepen onder werking van de Heilige Geest. Dus dat is het eerste, bemoedigend, hè? Dat het water daarheen vloeit waar u woont en waar ik woon. Dat is bemoedigend. Maar vervolgens is het ook een aanklacht en wekt het vragen op. Waarom zien wij zo weinig van deze krachtige werking van de Heilige Geest? Waarom zien wij zo weinig vrucht? Is het omdat het water bemodderd is? En waarom is het dan bemodderd? Hoe is het dan bemodderd? En hoe kunnen we dan wederkeren? Want dat is steeds wat er in de reformaties is gebeurd, toch? Het wederkeren tot de schriften. Wederkeren tot de Heer. Komt, laat ons dan wederkeren tot de Heer. Laten we roepen om deze geest, die zich op Pinkster zo wonderlijk heeft uitgestort. Laten we roepen om de werking van deze Heilige Geest. Laten we vragen, iedere dag, op het hoog bevel van Christus, of hij arbeiders uit wil stoten om daar te staan aan die wateren, om die netten uit te werpen. U wilt toch zo graag dat zondaren zalig worden? U wilt toch zo graag dat er weer nieuwelingen worden toegevoegd aan dat huisgezin van Christus? Maar hoe zal dat kunnen zonder die hen predikt? Hoe zullen ze gevangen worden zonder die de netten uitwerpen? Is dat niet een van de meest fundamentele aspecten van het gebed van een christen? Nogmaals, op het bevel van Christus zelf. Of hij ze uit wil stoten. En dan nog het laatste, wat vanavond nog wat ondergesneeld is. Is de vruchtbaarheid van die bomen. Die bomen die staan daar aan die waterbeek. En lees het vanavond nog maar eens rustig na. En die bomen, dat blad valt niet af. De vruchten vergaan niet. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. En zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Dus die bomen staan geplant aan die waterbeken. Die onttrekken dat water aan die beek. En doordat dat water zo helder en zo krachtig is uit die zijde van Christus, dragen die bomen vrucht. Iedere dag zijn ze fris en groen. Nou, ook dan mogen we wel tot onszelf inkeren als we belijden een christen te zijn. Zijn wij dan fris en groen? Dragen wij dan vrucht? Zijn wij dan steeds in hem die gezegd heeft, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht? Zuigen we dan steeds iedere dag dat water van het woord van hem in? En dan nog iets, hè? En zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Die bomen hebben nog een belangrijke eigenschap. En dan mogen we onszelf ook wel onderzoeken. Hun vrucht is tot spijze en hun blad is tot heling. Ze zijn zelf ook vruchtbaar voor anderen. Dus ze dragen de vrucht van Christus en met die vrucht mogen ze anderen spijzigen. En hun bladeren zijn tot genezing.
In het Hebreeuws dat eigenlijk die bladeren zijn gestampt, zoals dat vroeger ging. De bladeren werden gestampt om er bijvoorbeeld thee van te maken of medicijnen van te maken. Ze werden gestampt om nuttig te zijn. Nou, misschien bent u me vanavond al voor. Hoe maakt God zijn kinderen, die bomen, nuttig? Hoe maakt God zijn kinderen nuttig tot heling? Door ze te stampen, te verbrijzelen in druk en in kruiswegen om tot genezing voor anderen te kunnen zijn. Zoals er vanavond zijn die zeggen, man, ik geloof werkelijk waar dat ik daar geplant ben aan die waterbeken, maar ik had gedacht dat dan een leven zou beginnen. Ja, zonder moeite, zonder verdriet, maar het is nog nooit zo geweest in mijn leven als sinds ik een nieuw hart heb mogen krijgen. Nou, dat staat er dus. Die bladeren worden gestampt, maar ze mogen tot genezing van anderen zijn. Nou, u ziet het wel. Ik moet stoppen. Maar wat zit er veel in dat dierbare woord van God. En daarom onderzoek de schriften. Vergelijk die woorden. Zoek het na in de schrift. Volg de tekstverwijzingen. Biddend om de Heilige Geest. En u zult verwonderd raken. Wat een rijkdom. Wat een schatten er liggen. In dat heilig woord van God. Tot slot, deze bron is geopend uit de zijde van Christus. En het stroomt nog. Het wordt wel genoemd het water des levens. Om niet. Het is te koop zonder prijs en zonder geld. Het wordt aangeboden aan de grootste der zondaren die niets hebben en die niets kunnen. De Heilige Schrift sluit er mee af. Wie dorst heeft, kom. Neem het water des levens om niet. Maar wee ons er als dit water des levens door ons leven heeft gevloeid, misschien al tientallen jaren, maar nog nooit anders dan modder heeft opgeworpen. Wee ons er. Laten we eindigen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, wij danken u ootmoedig dat u de schriften opende om ons iets te laten zien van de werking van de Heilige Geest. Hoe de Heilige Geest uitgaat van de Vader en uit de zijde van de Zoon en stroomt met dat levenwekkende water van het woord in deze wereld. Dat het water zo diep stroomt, ja zelfs tot aan de diepste plaats op de aarde. De dode zee, waar niets levens meer wordt gevonden, maar waar het komt, wekt het leven. O, wat een moedgevende woorden, Heer, voor de grootste der zondaren, ook voor ouders die kinderen hebben, die al zo lang zijn weggezorven, die zo dood zijn als een pier in onze ogen. Maar o Heilige Geest, mogen we u vragen, of u met die levenwekkende woorden, ook die kinderen, ook die jongeren, ook die zielen die zo ver zijn afgeweken, wilt opzoeken en ze tot leven wil verwekken. Heren, wij bidden u ook, of u arbeiders wilt uitstoten, van die vissers wil roepen om te staan aan die waterstromen. En wij bidden u ook, of u ze wil schenken dat ze veel vis mogen vangen. Er is toch nergens meer vreugde in dan daarin. Om een visser der mensen te mogen zijn. Heere, wilt u dat gebrekvolle van vanavond zegenen. Het zijn uw woorden, Heere. Wij kunnen ze niet schoner maken dan ze zijn. Maar ze zijn ook onzeggelijk schoon. Maar wie ziet de schoonheid ervan, dan alleen als u onze ogen opent. Heere, wilt u dat schenken, wilt u ons weer veilig thuisbrengen. We mogen elkaar de volgende keer weer ontmoeten, Heer. Wilt u ook komende maandag gezegende, zondag en maandag gezegende Pinksterdagen schenken, Heer. Wilt u van die milde zegen, die milde regen, die milde stromen van die Pinkstergeest schenken. Ook in ons land. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Psalm 1, vers 2. Want hij zal zijn, gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. Psalm 1, vers 2.